Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kent iemand van jullie de naam Lotte Lenja?
Ja.
Ja? Die zingt ook in de Dreyk Russian Opera, klopt dat?
Kurt Weill.
Kurt Weill, Bertolt Brecht. Wie kent hem niet? De meeste niet, oh gelukkig. Ja. Even kijken, oh jij bent toch ook? Hè? Jij kent het toch ook? Heb ik toch vroeger wel eens tegen jou verteld, 40 jaar geleden? Nee, serieus? Weet je dat niet meer?
Ik heb niet alles onthouden wat je wilt.
Nou, er is een lied, maar ik weet niet meer zeker of het in Dreyk Russian Opera staat. En dat gaat over een meisje wat uit het leven gestapt is en in een rivier drijft. Kijk, wenn sie ertrunken war und ein Unter schwamm. Of is het...
Hè?
Is dat niet uit de Dreyk? Waar is dat uit? Want jij kent het?
Ja.
Von den Bergen in den Weißen Flüssen. Ja? In die hemel. En dan gaat het. Und dann geschah es sehr langsam, dat God sie al mehr sich vergaas. Eerst ihr Gesicht, dan die handen, und zuletzt auch ihr haar. Dan wird sie aas für die Fischen. Met vielen aas. Dat is, en toen gebeurde het zeer langzaam, dat ze daar dreef van de beken en de rivieren, dat God haar langzaam vergat. Eerst haar gezicht, dan haar haar, dan de handen, dan de laatste, haar haar, en dan werd ze aas voor de vissen, met veel ander aas. Dat is, daar heb ik heb dat gehoord, ik was toen student in Amsterdam. En ik was bij een andere student op bezoek en daar stond die plaat aan. Ik had het nooit gehoord, maar als u een keer luistert, het is een heel indringende stem, Lotte Lenja. Met bijna een snijdende stem zoals ze dat zingt. Het is bijna niet eens een melodie, maar het is zo aangrijpend en vooral die woorden. Dat was in de tijd dat ik nog dacht dat ik bij de Petit Frères zou komen van Charles de Foucault, dat ik zo priesterarbeider wilde worden. En daar stonden dan ineens die regels dat God haar langzaam vergat. En dat waren regels die mij ook daarom zo troffen, omdat ik dat ooit gelezen had bij Dostojevski. Ik weet niet of u de gebroeders, ik heb het er vaak over gehad. Ik durf het bijna niet meer te noemen, die schrijver. Dat is zo, dat weet u. Maar er is in de legende van de grote inquisiteur, daar staat ook iets dat aan het einde, na het laatste oordeel, komt ook die uitdrukking voor. Van dat er zielen zijn die God vergeten heeft. He, die zijn in de kaf hekala, die zijn zo in de diepste vergetelheid. En daar staat bij, Dostojevski schrijft erbij, het zijn woorden van een verschrikkelijke betekenis. En daarom toen ik dat liedje hoorde, heeft dat zo, was echt bijna een schok. Hoe kan dat? Kan dat van dat vergetene? Nog iets later. Even tussendoor. Ik heb dit denk ik alles een keer eerder verteld. Maar voor mij is het zo belangrijk en voor mij begon het daar. Maar ik heb het ooit verteld, ik weet niet of het hier was of ergens anders. En toen moest iemand daarom lachen. Doe dat niet. Voor mij was dit, en ik heb toen verteld dat ik als kind nooit begreep. Ik was misdienaar en dan was er ook de Goede Vrijdagviering. En dan werd er gesproken, het evangelie voorgelezen van het verraad van Judas. En daar stond, het was beter dat die mens niet geboren was. En ik heb het toen ooit zo aan mijn biechtvader gevraagd. En die zei, ja, als dat gezegd wordt door de Zoon van God, dan weten we, die is verloren. Ik heb dat verschrikkelijk gevonden. En ik ben tegen alles in. En sorry, dat is, lach dat nooit om. Tot de dag van vandaag is dat iets wat ik herdenk. Wie Judas ook is, wat het ook is. Voor al die andere mensen waar hij misschien voorstelt, dit mag nooit. Nooit dat je iets of iemand vergeet. Ook hem niet. Ook Judas niet. Ik heb er ooit een keer, toen ik een kruisweg werd geopend in West-Vleteren. Ik weet niet of u het klooster in West-Vleteren kent, sommigen. En daar hangt een kruisweg. En een van de stadia werd gevraagd aan een aantal mensen of die een stadium willen iets tekst maken voor. En ik heb het toen gedaan voor de kruisopneming. Maar ik heb het gedaan over de kruisopneming van Judas. Want die heeft ook eigenlijk op zo'n moment iets verschrikkelijks op zich genomen. Wat het ook was, wat de oorzaak ook was, wat de achtergrond ook was. Maar ik heb nog wel eens gedacht, hoe is het mogelijk dat van die 12 mensen die daar zaten aan die tafel en allemaal betrokken waren op hun leraar, dat niemand de wanhoop gezien heeft van die ene in hun midden. Want dat moet toch ook ergens wanhoop geweest zijn. Niet alleen boosheid. Misschien verzet, misschien woede, misschien teleurstelling, misschien ook wanhoop. Maar dat is niet gezien. En dan moeten altijd mensen zijn die het daarvoor opnemen.
Daar zijn we nog ver vandaan.
Dat is zo. En ik moet dat ook voor mezelf altijd levend houden. Ik moet dat ook levend houden. En niet alleen voor Judas, want uiteindelijk is dat iemand die mij in mijn persoonlijke leven niet geraakt heeft. Maar er zijn mensen daar het misschien voor ons moeilijker voor is. Maar ik heb daar ooit een tekst over geschreven. Naar aanleiding van die kruisweg. Wilt u die hebben? Het is een van de teksten die voor mij heel dierbaar is, omdat ik daar iets heb kunnen uiten wat zo dicht ligt bij die onmogelijke vraag: hoe is het mogelijk dat God iemand vergeet? Zelfs als het zo, waar ook Dostojevski over spreekt. En waar in het verhaal van Dostojevski één figuur is die dat na het laatste oordeel weigert zich daarbij neer te leggen. En dat weet u, dat is de moeder Gods. Maria weigert en daalt af in de hel. En ze wil alle verschrikkingen zien en ze komt terug en ze eist dat iedereen, het staat er twee keer in de legende, elke Rus kent die, dat iedereen, bies isklucenia, zonder uitzondering gered wordt. Zonder uitzondering. En tenslotte krijgt ze haar zin. Ze turnt ze allemaal om, de heiligen en de engelen en de aartsengelen. En tenslotte krijgt ze haar zin, voor een stuk. Tussen Pasen en Pinksteren mogen ze uit de hel. Maar het betekent ook dat het niet klaar is. En dat betekent ook dat het bij ons ligt. Noem het maar het web van Indra. Of zoals dat dan in het boeddhisme heet, Pratitya Samutpada. Dat allemaal, alles met alles samenhangt. En dat wij daar mee aan moeten doen. En dat wij dat moeten dragen. En voor alles, zo'n verhaal maakt duidelijk wat we uitspreken als we het hebben over die eerste gelofte. Die zo heel makkelijk misschien over onze lippen komt. Vooral als het dan een beetje mooi opgezegd wordt of gezongen. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Daar hoort Judas bij. Daar horen alle verlorenen. Iedereen van de Kaf Hekela. En ook dus dat meisje van waar Kurt Weill over zingt. En Lotte Lenja over zingt. Dat God haar vergat. Want het zijn echt woorden met een verschrikkelijke betekenis. En daar is een boek van Elie Wiesel wat daarover gaat. De Vergetene. Ik geloof dat het zo heet, De Vergetene in het Nederlands. En daar komt een opmerking in voor. Dat is echt heel aangrijpend dat Elie Wiesel zegt dat hij indachtig wil blijven alle verlorenen, alle slachtoffers van het verleden. Hij zegt het op zijn manier, wat mijn lievelingsschrijver Shastov zegt, met de woorden die ik gebruikt heb in het laatste hoofdstuk van mijn boek. Zij is altijd, meer dan een mens kan doen. Kunnen wij de verdoemde lief hebben? Hij haalt dan een regel aan van Baudelaire, de dichter Baudelaire. Aime tu le damné, dis-moi, connais-tu l'irrémissible? Kunnen wij de verdoemde lief hebben? Kunnen wij, weten wij wat dat betekent? Onherroepelijk verloren en desondanks dat weigeren. Tegen God in, tegen alles in. Zoals Massou Abbe dat een keer tegen mij. Zelfs al zou God jou openbaren dat er geen redding is. Het ontslaat jou niet van jouw stem. Hij zei ook bij, hij kende de katholieke theologie. Uiteindelijk is dat verlangen dat iedereen gered wordt. En het vertrouwen tegen alles in, wat een sprong is. Dat is toch het meest, wat een christen zou kunnen noemen, de geest die in ons werkt. Die waait waar zij wil, ook hier. Meer dan die God daarboven of die buiten die in geschriften iets gezegd heeft. Dat en dat levend te houden. En dat is dus naar aanleiding van dat liedje. En dat is naar aanleiding van Elie Wiesel. Hè? Wat hij zo schrijft. Zelfs zegt hij, als God ze vergeet. Ik zal ze nooit vergeten. Ik zal ze nooit vergeten. Dat is een heel aangrijpend verhaal. En misschien illustreert dat of maakt het opnieuw duidelijk. Die gelofte die, waarvan Massou Abbe ooit zei, en zoals ik dat ook echt beleef, het meest belangrijke is in de hele boeddhistische traditie. Margrethe Joersenaar heeft een keer zoiets zelfs gezegd over die eerste gelofte. Half Belgische, half Franse schrijfster, hè? Margrethe Joersenaar. Dat die eerste gelofte voor haar, en ze zegt erbij, waar ik geen raad weet, maar die ik elke dag herhaal, omdat ik weet, daar ligt de kern van het bestaan. Geef nooit iemand op. En wij kunnen, ik heb het wel eens eerder gezegd, en ik zeg dat nu maar toch maar weer ook, omdat ik ook nu in die situatie geconfronteerd ben, zo ik kan mijn eigen kinderen niet helpen. Ook niet als ze ongeneeslijk ziek zijn. Ik voel mij machteloos en desondanks kan ik dat proberen uit te drukken, dat niet de machteloosheid het laatste woord is. Maar nogmaals, het is een sprong van geloof, van wat dan ook. Of van liefde. Dat is zoiets. En dat is wat die eerste gelofte doet. En dat is wat overal in alle teksten die wij zingen ook doorklinkt. En ik zou er nog iets over willen zeggen. Ook in verband met poëzie. Er is in Rusland, in Sovjet-Rusland, ik weet niet of die groep nog bestaat, maar dat was in de tijd, een paar dichteressen en dichters hadden een groep opgesticht in de Sovjet-Unie, heel protesterende poëzie schreef. Heel protesterende poëzie tegen de kerk. Maar waarom tegen de kerk? Omdat de kerk mensen uitsloot. De gedachte van voor eeuwig verloren kunnen zijn. Ik zal er dadelijk meer over vertellen. Maar het was ook tegen de Sovjetmaatschappij. En ze zijn ook bijna allemaal gevangen genomen en gearresteerd. Maar het is voorbij. Ze schrijven nog allemaal. Die ene dichteres die heeft zelfs een keer een gedicht van mij in het Russisch vertaald, wat ik natuurlijk ook heel leuk vind. Maar het belangrijkste is dat zij een vereniging opgericht hebben in de Sovjet-Unie en die heette Do-Os. Do-Os is uit een van de Siberische stammen, Mongoolse stammen daar, is dat zoiets van dageraad. En dat heeft ook iets te maken met als alles bevroren is, zoals in Siberië met sneeuw, dat eerste ontluiken. Dus het is een woord wat soms betekent ontluiken van leven, waar alles verkeeld is, maar het betekent ook dageraad, dat nieuwe. En Do-Os, D-O-O-S, was tegelijk een afkorting van vier Russische woorden. Dogonitelnie, obschestvo, abaroni, strekos. Vrijwilligers, organisatie ter bescherming en verdediging van de libellen. En u weet dat verhaal van wie is dat? Van La Fontaine? De La Fontaine? En er is ook een Rus die erover geschreven heeft, is een fabel. Een fabel is dat het hele jaar door, de hele zomer door, werken de bijen en zo. En die verzamelen van alles en nectar of. In elk geval, die zijn druk bezig om te zorgen dat hun bijenkorf vol voedsel is voor de winter. Maar de libellen doen niks. Die lantefanten en die vieren feest en die fladderen maar waar rond. En dat zijn zo oppervlakkig en zo. En dan wordt het kouder en de winter. En dan komen de libellen aankloppen. Hebben jullie ook voor ons wat honing? En dan wordt er gezegd, nee. Dat had je zelf maar moeten doen. Dikke schuld, eigen bult. Sterf maar in de kou. Zo, het is een heel hard verhaal. En die vereniging Do-Os is daarover geschreven om die libellen te verdedigen. En dat lijkt heel ver van ons af te staan. En daarom, omdat juist deze groep daarover sprak op lezingen, soms in kerken, soms tijdens een dienst, soms bij theologische discussies, dan werd er aangehaald dat beroemde parabel die u allemaal kent van de wijze en de dwaze maagden. Het is een parabel van Jezus. Het was een bruiloft, er zijn 12 maagden en nog 12 maagden, of 66, weet ik niet meer. En de een wordt uitgenodigd, en ze worden allemaal, en ze krijgen, de ene die zorgt dat ze lampen krijgen, en die bereiden zich voor, en die doen nachtwaken, en die worden tot het feest toegelaten. En die anderen, die vlieren fluiten ook maar wat, en die leven zomaar wat, en die krijgen te horen, als ze daar te laat aankomen, sorry, de deur is dicht, ik ken je, ik ken u niet. En dat zijn verschrikkelijke woorden. Sorry, dat zijn gewoon verschrikkelijke woorden. En het is voor mij eigenlijk, en daar schaam ik me voor, pas duidelijk geworden door die Russische dichters die dat zeiden. Lees het evangelie eens. En dat was in de tijd dat ik nog zo echt echt duidelijk zo blinde vlek daarvoor wilde hebben, blijkbaar onbewust. Lees het dus wat daar staat. Maar het is vreselijk. Ik ken u niet. U komt er niet in. Hoe kan iemand dat zeggen? Dat mag nooit. En daarom raakte dat mij zo van die doos. Ja, bovendien heb ik toen naderhand ook ontdekt, want ik ben, sorry dat ik het zeg, het evangelie toen vaak opnieuw gaan lezen, daar staan dingen in die wij niet kunnen aanvaarden. Waarom het ook gezegd is, misschien om mensen, sommige mensen hebben misschien een keer een hard woord nodig, ik weet het niet, maar ik moet zeggen, ik kan niet anders, ik kan daar niks mee. Als gezegd wordt, gaat weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur, waar uw worm niet sterft en uw vlam niet dood, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn dingen die zijn onaanvaardbaar. Net als van die wijze en die dwaze maagden. Net als dat je iets kunt vergeten. Net als dat iets verdwijnt in de put van vergetelheid. Nooit. Nooit. En daarom is Elie Wiesel belangrijk. En ook dat ene gedichtje. En ook dit laatste gedicht wat ik noem. En ook de gelofte die we uitspreken. Want inderdaad, dat gaat menselijkerwijs tegen alles in. Net als de moeder Gods die afdaalt na het laatste oordeel in de hel en onherroepelijk eist de redding van alles en iedereen zonder uitzondering. Pas later, omdat ik zo geboeid was door dat verhaal, ben ik de bronnen begaan studeren. En wat blijkt, ik heb het denk ik alles verteld, het is een Russische vertaling van een Griekse vertaling van het verhaal van Kuan Yin. Het is een gekerstend verhaal, maar het is het verhaal van Kuan Yin door een omweg terechtgekomen bij Dostoevsky en in de Russische kerk. Dat is een opening. En ik hoop dat elke keer als wij dat uitspreken en ook weten, als wij zien wat er voor verschrikkingen gebeuren, we hebben het er gisteren over gehad, uiteindelijk zal het laatste woord dat van compassie en liefde zijn. Ook al begrijpen wij dat niet. Ook al begrijpen wij dat niet. Ik heb wel eens een tekst gelezen, ik heb het misschien gisteren gezegd, maar ik ben het vergeten. Zelfs als wij ons zouden vernietigen, willens en wetens, geestelijk en lichamelijk en moreel, God kan ons opnieuw scheppen. En God mag u invullen hoe u nier. Dat is de grote leegte. Dat is het oorspronkelijk gelaat. Dat is de diepste werkelijkheid. Dat is de leegte waarvan Hisamatsu zegt, dat is de leegte die grenzeloos creatief is en grenzeloos compassievol. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Niemand mag eruit vallen. Nooit. Laten we dat levend houden. We gaan terug de stilte in.